We gaan weer verder. Overigens, hervormen, dat komen we ook nog tegen, hè, Romeinen. Ik weet niet of dat... Ja, wordt hervormd in het denken. Vernieuwd in de... Nee, wordt veranderd in de vernieuwing. Uw gemoeds of zo staat in de Statenvertaling. Maar de MBG heeft daar zoiets als wordt hervormd in het denken. Maar daarover meer in 2020. Nee, dat zal... We hebben geen haast. Nee, zeker niet. We hebben alle tijd. Tot in de Ionen. En daarna. Paulus, slaaf van Christus Jezus. En dan zegt hij geroepen. Nou, dat was hij zeker, hè? Die geschiedenis kennen we. In Handelingen 9 wordt dat beschreven hoe dat gebeurde. Ook weer typerend voor Paulus dat hij in tegenstelling tot de 12, hè, die geroepen werden in het land door de Heer Jezus, werd Paulus geroepen buiten het land, op weg naar Damascus. Uit de hemel werd hij geroepen door Christus Jezus. En toen de Heer hier op aarde in zijn wandel rondliep, kwam hij zijn discipelen tegen en hij plukte er een onder een vijgenboom vandaan en hij zei, volg mij. Hè, in tegenstelling tot hen, tot de 12, die in het land werden geroepen. Op aarde werd Paulus geroepen door Christus Jezus vanuit de hemel. En Paulus werd overweldigd door genade, zegt hij in 1 Timotheus 1. Ja, dan weer zo'n woord. Apostel. Paulus, geroepen apostel. Of een geroepen apostel. Maar ik kan ook gaan zeggen, geroepen apostel. En ook hier zie je weer dat... de interlineair daar toch wel wat van afwijkt. Apostolos is het Griekse woord. Hè. Daarin herkennen we... Ja, ons woord wilde ik zeggen, ons woord apostel... Maar ja, dat is ook maar een woord dat dus uit het Grieks is overgenomen. Omdat we daar blijkbaar, vond men wellicht niet zo'n goed woord voor hadden. Maar dat, volgens mij hebben we dat wel. En dat is het woord afgevaardigde. Dat woord apostolos komen we 82 keer tegen. Oh, 81, sorry. 81 keer tegen in het Nieuwe Testament. En het gaat bijna altijd over de 12 apostelen, over de apostelen. Op twee keer na, en juist die twee keer, dat het anders wordt gebruikt, juist die twee keren, daaruit kunnen we verstaan wat dit woord nou, wat het nou precies inhoudt. Dat het echt een afgevaardigde is. Kijk... Apostel, we hebben een apostolische geloofsbelijdenis. Apostolisch genootschap heb je ook nog, geloof ik. Nou ja, en zo nog wat dingen. Dat is natuurlijk in dat christelijke jargon is dat een woord dat is een beetje overtrokken met zo'n religieus sausje. En eigenlijk weet niemand meer echt wat het betekent. Maar als je het Nederlandse woord daarvoor gebruikt, namelijk een afgevaardigde, ja, dan zou je dus moeten afvragen door wie of van wie afgevaardigd. Nou, zoals ik zei, het gaat vrijwel uitsluitend over de apostelen, de 12 en Paulus. Nou, dat zeg ik nou wel, de 12 en Paulus, maar waar nog wel wat meer. Maar twee keer wordt het anders gebruikt. En die wil ik even met jullie opzoeken. Dat is 2 Korinthe 8. Ik lees hem eerst even. Het zij dan Titus, hij is mijn metgezel en medearbeider bij u. Het zij onze broeders, zij zijn afgezanten der gemeente en een eer van Christus. Leuk hè, dat de vertalers hier die niet wilden vertalen met apostelen. Dus hebben ze maar een ander woord verzonnen. Afgezanten. Zij zijn apostelen van de gemeente. Dan hadden we gedacht van, hè? Hoe kan je nou een apostel van de gemeente zijn? Je bent toch een apostel van God of van Christus? Maar hier staat gewoon dat woordje afgevaardigden. Zij waren afgevaardigden van de gemeenten. Van de uitgeroepen vergaderingen van de Ecclesia's, hè, wat wij gemeenten noemen. Titus en een andere broeder waarover het hier gaat, die waren afgevaardigd door de gemeenten. Zij hadden beheer over een collecte. Er was geld ingezameld bij de diverse gemeenten. En zij waren afgevaardigd. Ja, ik neem aan om dat geld op de juiste bestemming te brengen. Dus zij waren afgevaardigden van de gemeente. Nou, een andere schriftplaats, Filippenzen 2, vers 25. Maar ik heb nodig gehad tot u te zenden Epafroditus, mijn broeder en medearbeider en medestrijder en uw afgezondene en bedienaar mijner nooddruft voor mijn behoefte. Maar ook hier weer afgevaardigde, apostolos, maar... Hier hebben ze het vertaald met afgezondenen. Ik heb nodig gehad tot u te zenden Epafroditus, mijn broeder en medearbeider en medestrijder en uw apostel. Zouden ze gezegd hebben als ze het consequent hadden vertaald. Maar ja, men wist wel dat het hier over iets anders ging. Dus op zich heb ik helemaal geen moeite met dat woord afgezondenen. Maar nou ja, een afgezondene, een afgevaardigde. Maar wanneer het dan over Paulus als apostel van Christus Jezus gaat... Dan betekent dat hij een afgevaardigde van Christus Jezus was. Iemand die gestuurd is, afgevaardigd, afgezonden, maar wel met een bepaalde taak. En ook met een bepaalde volmacht. Dat afvaardigen, je vaardigt iemand af met een bepaalde volmacht. Wij zouden... In managementtaal zou je wellicht zeggen gedelegeerd. Ja, gedelegeerd met een bepaalde taak. Nou, dat was Paulus ook. Hij was afgevaardigde, een geroepen afgevaardigde van Christus Jezus. Ja, met een bepaalde taak, en dat kun je wel zeggen. Maar dat gaat hij hier ook uiteenzetten. Ik wil toch wat... ook wat meer over dat... begrip apostel zeggen. Om daar toch wat dingen over te laten zien. Want daar zijn ook nogal wat misverstanden over. Ik wil even gaan naar 1 Korinthe 15. Voor degene die op zondag wel eens de Bijbelstudie bezoeken. Daar heb ik nog niet zo heel lang geleden hebben we het over 1 Korinthe 15 gehad. Zijn deze versen ook voorbij gekomen. Want ik haak even aan in vers 5 maar. Daar gaat het over Christus die is gestorven, begraven en opgewekt. Ten derde dagen naar de schriften, dat is in vers 3 en 4. Dan staat er in vers 5 dat hij is van Kefas, namelijk van Petrus, gezien. Daarna van de twaalven. Daar heb je ze, de 12 apostelen. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broeders op eenmaal, van welke het merendeel nog over is en sommige ook zijn ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus en daarna van al de apostelen. En ten laatste van allen, zegt Paulus, ten laatste van allen is hij ook van mij als van een ontijdig geborene gezien. He, een ontijdig geborene, blijkbaar dus te laat, als een te laat geborene, daar vergelijkt hij het mee. Want hij is als laatste, van allen, ja, welke allen? Paulus heeft het hier over. Hij is gezien van Jacobus, daarna van alle apostelen. Als laatste echte van allen, dus als laatste van alle apostelen, is hij ook aan mij verschenen, zegt Paulus. Dat betekent dus dat Paulus de laatste apostel is aan wie Christus als laatste verscheen. Ik zal straks nog laten zien dat een apostel ook iemand is die Christus gezien heeft. Nou, ik weet niet of jullie een beetje thuis zijn in het christelijke wereldje. Ik hoop het niet. Maar daar zijn echt mensen die zich uitgeven voor de apostel. Ja, ik ga geen namen noemen, dan staat het allemaal op band. En dat is ook mijn bedoeling helemaal niet. Dat maakt ook helemaal niet uit. Maar er zijn dus mensen die noemen, ja, zichzelf ook nog eens. Hè, jezelf zo'n titel aanmateren. Maar er zijn dus mensen die zich presenteren als apostel of zich die titel laten aanleunen. Kan mij schelen of ze zichzelf zo noemen of dat zichzelf laten aanleunen. Maar het zijn pseudo-apostelen. Daar heeft Paulus het ook over, hè? Volgens mij kom ik daar straks nog op. Dan zal ik het aanwijzen. Pseudo-apostelen. Nep. Vals. Het zijn geen apostelen, want een apostel is iemand die afgevaardigd is door Christus Jezus. En die Christus heeft gezien. En die gedelegeerd is door hem met een bepaalde taak. En niemand met een bepaalde taak, met een bepaalde volmacht. Ja, namelijk om een boodschap te prediken. Want dat zegt Paulus in Romeinen 1 ook. Hè. Afgezonderd, vervolgt hij in vers 1, tot het evangelie, het goede bericht van God. En nu, in deze tijd, is een onderwerp op zich hoor, waarin het woord van God compleet is, kan niemand zich die titel, welke titel dan ook, aanmatigen. Daarin zijn we allemaal gelijk. Gods woord is compleet. En er is niemand die kan zeggen van, met gezag kan spreken van, alzo zegt de Heer. Ja, dat kun je al zeggen. En dan kun je zeggen, dan kun je de schrift voorlezen. Maar niemand ontvangt in deze tijd openbaringen van God. Zoals profeten in het Oude Testament. En zoals Paulus dingen geopenbaard zijn. En waarvoor hij volmacht kreeg van Christus Jezus zelf. Om dat goede bericht te gaan verkondigen. Het woord van God is nu compleet. En het enige wat wij zouden doen. Is elkaar daarop wijzen. Nou, toevallig doe ik dat vanavond. Op andere momenten zit ik op jullie stoel. Dan zit ik ook naar een ander te luisteren. Maar de enige taak die ik hier heb, is jullie meenemen in wat er staat geschreven. En daar, ik doe mijn best om jullie daar als een gids mee doorheen te nemen. En jullie te laten zien van wat zegt de schrift. En al het andere telt niet en alle andere claims tellen ook niet. Het woord van God is compleet. En er is niemand die nu aanspraak kan maken op een titel als apostel. Paulus was de laatste apostel. En is ook de laatste aan wie Christus is verschenen. Ja, een apostel is een getuige ook van de hij is afgevaardigd, maar een apostel is ook een getuige van de opgewekte Christus. Dat zegt hij in ieder geval hier, hè, dat hij is gezien. Ten laatste van allen is hij ook van mij. Als van een ontijdig geborene gezien. Dus het is ook iemand die de opgewekte Christus heeft gezien. Een paar bladzijden terug in 1 Korinthe 9. zegt hij dat ook. 1 Korinthe 9, vers 1, dan zegt hij, ben ik niet een apostel? Ben ik niet vrij? Heb ik niet Jezus Christus onze Heer gezien? Zijt gij lieden niet mijn werk in de Heer? Overigens zie je in de grondtekst dat de volgorde net iets anders is. Hij begint met, ben ik niet vrij? En dan zegt hij van, ben ik geen afgevaardigde? Ben ik geen apostel? Hij verdedigt hier zich, zijn apostelschap tegenover die Korintiërs zou je kunnen zeggen. Kijk, en dan zegt hij, ben ik geen apostel? En dan gaat hij uitleggen wat een apostel is. Namelijk door nog wat retorische vragen te stellen. Heb ik niet Jezus Christus onze Heer gezien? En dan zegt hij ook, zijt gij lieden niet mijn werk in de Heer? Zo ik anderen geen apostel ben, als ik het dan voor anderen niet ben, zegt hij, nochtans ben ik het u lieden, ik ben het wel voor jullie, want het zegel van mijn apostelschap, het zegel, het bewijs, hoe kun je zien dat Paulus een apostel was? Hij zegt, nou kijk maar naar jezelf, zegt hij tegen de Korintiërs, jullie zijn de vrucht van mijn apostelschap. Het zegel van mijn apostelschap zijn jullie in de Heer. We hadden het net even over in de pauze over de besnijdenis. Maar daar wordt ook van gezegd, dat is een... Abraham ontving het teken van de besnijdenis. Een zegel van de rechtvaardigheid van het geloof. Dat is een teken, een zegel. Nou, Paulus zegt, het zegel van mijn apostelschap, dat zijn jullie. Nou, hier verdedigt hij zijn apostelschap en hij zegt dat een apostel een afgevaardigd is, iemand is die Christus Jezus Christus gezien heeft. Dus dat zijn kenmerken van een apostel en Paulus was daarin, zegt hij in 1 Korinthe 15, de laatste. Nou, de apostelen, die term komen we natuurlijk ook een aantal keren tegen in de schrift. Ik dacht dat hier die term overigens van pseudo-apostelen stond, maar... Oh nee, dat is in 2 Korinthe 11, ga ik toch maar even naartoe. Het was Korinthe, dat had ik goed. Maar niet de eerste Korinthiërs, maar de tweede. Het zijn toch dezelfde Korintiërs uiteindelijk. Dus. Maar hij heeft het daarover in vers 13. Want zulke valse apostelen zijn bedriegelijke arbeiders. Zich veranderende in apostelen van Christus. Dus hier gaat het over pseudo-apostoloi, pseudo-afgevaardigden, pseudo-valse apostelen, frauduleuze werkers. Ze geven zich een ander aanzien, hier zie je nog het woord metamorfose komt daarin terug. Ze geven zich een ander aanzien, ze veranderen zich in een afgevaardigde van Christus. Let op ook wat Paulus erachter zet. Hè. Het is geen wonder, want de Satan zelf verandert zich in een engel, een boodschapper van licht. Wat Paulus hier zegt is, let op, want als Satan zich al verandert in een boodschapper van licht, hè, meestal wordt hij getekend met horentjes en is hij duidelijk herkenbaar, maar de schrift zegt dat hij komt als een boodschapper van licht. Nou, wie zijn de boodschappers van licht? Nou, ja, degene die pretenderen licht te brengen, namelijk Gods woord. Dus wat Paulus zegt, pas maar op. Dus ik zou zeggen, pas maar op. En daarom, ja, alles wat ik zeg in ieder geval op deze avond, ja, toets dat aan de schrift. Als een echte bereën, onderzoek of deze dingen al zo zijn. Maar Paulus heeft het hier over pseudo-apostelen die zich voordoen als apostelen. En dat zijn bedriegelijke, frauduleuze arbeiders die zich veranderen in apostelen van Christus. Die deden zich dus voor, blijkbaar, als apostelen van Christus. Nou ja, die apostelen van Christus zijn dus de apostelen. Voor degene die mee willen schrijven, zal ik geven nog twee schriftplaatsen waar die term voorkomt, de apostelen. In Judas, vers 17. En 1 Thessalonicenzen 2, vers 6. Bijvoorbeeld, maar er zijn vele plaatsen waar je dat tegenkomt. De apostelen, en dan gaat het over de 12 of de 12 en Paulus. Maar elders wordt ook nog gesproken over een getal van 72. Dus dat, er waren er wel meer. Terug naar Romeinen 1. Vers 1. Paulus was een slaaf van Christus Jezus. Geroepen, apostel, een afgevaardigde. Meteen ook de laatste daarin. En hij was afgezonderd tot het goede bericht, het evangelie van God. Dit woord afgezonderd komen we ook tegen in Galaten 1. Blader ik even naartoe. Daar waren we net ook al even in Galaten 1. En vorige week zondag ook. Voor degenen die erbij waren. Maar daar heeft Paulus het over dat hij afgezonderd was door God. En daar zegt hij: maar wanneer het Gode behaagd heeft, die mij van mijn moeders lijf aan afgezonderd heeft en geroepen door zijn genade zijn zoon in mij te openbaren, ben ik terstond niet te raden gegaan met vlees en bloed enzovoort. Maar hij zegt hier: God heeft mij van mijn moeders lijf aan afgezonderd. En op het moment dat het hem behaagd heeft zijn zoon in mij te openbaren, ja, toen is hij niet te raden gegaan met vlees en bloed. Maar hij was dus al van de moederschoot aan, hè, vanaf zijn moeders lijf, aan afgezonderd. Dus niet eens toen hij werd geroepen. Nee, vanaf de moederschoot is Paulus afgezonderd geweest. Zegt hij in Galaten 1. Nou, hij heeft het. En hij is afgezonderd tot het evangelie van God. In de NBG-vertaling staat, meen ik, tot verkondiging van het evangelie van God. Daar hebben ze een woord aan toegevoegd. En dat zal ongetwijfeld ook zo zijn natuurlijk. Paulus was afgezonderd tot het evangelie van God. Om dat te beheren, om dat te verkondigen, om dat door te geven. Maar zelfs om daar een model voor te staan. Maar daar hebben we het vorige keer ook al over gehad. Paulus stond model voor dat evangelie. Hij noemt het ook in deze brief, dus er komen ook nog op. Mijn evangelie. Heel sterk. Nou, hij was afgezonderd tot het evangelie, het goede bericht van God. En daar gaat deze brief over. Over het evangelie van God. Kijk, deze brief. Het is ook goed om je in te denken. Deze brief is door een echt mens aan echte mensen geschreven. Het is niet een of andere theologische, specifieke theologische verhandeling opgesteld door, door een genootschap of wat dan ook. Nee, het is een brief van de apostel Paulus aan echte mensen. En het is geen dogmatische, laat ik even de dogmatiek uiteenzetten. Nee, het is een brief over het evangelie, het goede bericht van God. Nou, en dan zegt hij in vers 2 al, het welk hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften. Het evangelie van God dat hij tevoren beloofd had. Het evangelie is dus belofte. Evangelie spreekt van beloften die God gedaan had. Het evangelie is ook geen boodschap voor de mens van wat hij moet doen, of wat er van de mens verwacht wordt. Nee, het evangelie is is belofte. Het welk hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften. In het begin van de week had ik wat last van mijn schouder. Toen ik de studie aan het voorbereiden was. Dus toen heb ik niet zoveel dia's gemaakt. Maar vanaf dit punt heb ik weer wat dia's. Toen ging het weer wat beter. Profeten. Ja, dan denken we waarschijnlijk aan Jesaja, Jeremia, Ezekiel, de grote profeten. Of Jona, Amos, kleine profeten. Weten jullie wie als eerste profeet genoemd wordt in de schrift? Mozes. Ja, dat is een goeie, maar het is nog eerder. Ja, het is nog eerder. Mozes is wel goed natuurlijk, maar het is niet de eerste. Abram. Hier wordt tot Abimelech gezegd. Die dacht van, nou die Sarah, die wil ik er wel bij hebben, zeg maar. In mijn collectie vrouwen. En toen had Abraham gezegd dat het, volgens mij dat ze halfzus was of zo. En dat was een halve waarheid. Maar dan zegt God in een droom tegen die Abimelech. Het gaat over Abraham. Nu dan, geef de vrouw van die man terug. Want hij is een profeet. Hij zal voor u bidden, zodat u in leven blijft. Als u haar echter niet teruggeeft, weet dan dat u zeker zult sterven, u en al wat van u is. Zoek het maar na, het gaat over Abraham. Dus Abraham was een profeet. We waren net in Handelingen 2, daar wordt David een profeet genoemd. Hè, nadat Petrus een aantal, ja, ik haakte net daarna in, maar nadat Petrus een aantal, Psalm 16 citeert en daarna weer verder gaat met het citeren van Psalmen, zegt hij, als ook David dan een profeet was en wist dat hij uit de vrucht van zijn lendenen de Messias voort zou brengen, heeft hij dit verkondigd enzovoorts. Maar hij zegt, David was een profeet. En David, de woorden die David sprak, dat zijn de woorden van de zoon van David, namelijk van de Messias. En ook David zijn hele doen en laten is een beeld van de Heer, van de Heer Jezus Christus. Hij die gezalfd werd tot koning, maar nog geen koning was, zich verborg, zich moest verstoppen voor Saul, hij verborg zich. Al schitterende type van Christus. Maar ook zo is David dus een profeet. In zijn spreken, maar ook in, als type, als voorbeeld. Nou, hier staat dus het welk hij tevoren beloofd had door zijn profeten. Nou, dat zijn er heel wat. In de Heilige Schriften. Ja, in de Heilige Schriften, want heel de schrift getuigt van één persoon. En dat is de Heer Jezus Christus. Ik heb een aantal teksten die dat zeggen. Openbaring 19, vers 10. Het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie. Dus de profetie spreekt van Jezus. Geestelijk weliswaar, verborgen. Maar het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie. Of Johannes 5. Onderzoek de schriften, want u meent in hen eeuwig, het leven van de eeuw, eeuwig leven te hebben, aionisch leven. En die zijn het die van mij getuigen. Maar dat zei de Heer Jezus tegen zijn tijdgenoten, dus over de schriften van de Tenach, van het Oude Testament. Deze is ook mooi. Kijk, hier wordt ook gezegd dat Mozes een profeet is, Lidie. En hij begon bij Mozes en al de profeten. Er wordt wel vaker gezegd dat Mozes een profeet was natuurlijk. Maar hij begon bij Mozes en al de profeten. Ja, je kan ook zeggen bij Mozes en bij al de profeten, alsof Mozes geen profeet zou zijn. Maar bij Mozes en al de profeten legde hij hun uit wat in al de schriften over hem geschreven was. Dus het is heel de schrift die van hem getuigt. En hij is het onderwerp van de schrift. En God had dat evangelie van God, waarover de Romeinenbrief gaat, dat had God tevoren beloofd door zijn profeten in de heilige schriften. Waar gaat het evangelie over? Aangaande zijn zoon. Aangaande de zoon van hem. Kijk, als je vers 2 er even tussenuit denkt. Bij mij in de Statenvertaling staat het overigens tussen haakjes. En dat is goed. Als je het nou heel kort en krachtig zegt. Hier, wat hier staat is. Waar gaat het over? Waartoe was Paulus afgezonderd? Het evangelie van God. Tussenzin slaan we over. Het evangelie van God. Aangaande zijn zoon. Aangaande de zoon van hem. Waar gaat het evangelie over? Ik zei net, het is geen dogmatische uiteenzetting. Het is ook geen theologisch bouwwerk. Nee, het evangelie gaat over iemand. Met een hoofdletter. Het evangelie gaat over de zoon. Het evangelie van God aangaande zijn zoon. Het evangelie van God gaat dus over de zoon. Het gaat ook niet over wat wij met dat evangelie moeten doen. Het gaat ook niet over. Het gaat zelfs niet over dat wij. Het evangelie is niet eens dat wij gered zouden worden. Het evangelie gaat over zijn zoon. Natuurlijk zijn allerlei voetnoten bij te plaatsen. En kanttekeningen en notities. En dat is wat Paulus gaat doen in de rest van de brief. Want het heeft wel degelijk. Zijn uitwerking op ons, om het zo te zeggen. Het heeft wel degelijk. Ja, wij worden daarin betrokken, om het zo te zeggen. Maar het evangelie gaat over de zoon. Dus het gaat niet over de mens. Niet over wat een mens met het evangelie zou doen. Paulus zegt helemaal niet wat een mens moet doen. Ja, ergens in hoofdstuk 12 gaat hij zeggen van nou, ik moedig jullie aan, ik bid u dan broeders, in verband met de ontfermingen van God, met al het voorgaande wat ik heb gezegd, dat jullie je lichamen stellen tot een levend, heilig, Gode welgevallig offer. Maar dat is pas in hoofdstuk 12 en dat is als gevolg van het evangelie van de zoon. Ja, als je dan hem mag kennen, dan is de logische conclusie dat je enzovoort. Maar het evangelie gaat over de zoon. Het gaat niet eens over redding van zondaren in de eerste plaats. Maar het gaat over de zoon en wat God doet door de zoon en in zijn zoon. Nou, die zoon die is tevoren beloofd in de Heilige Schriften. Zoon is in het Hebreeuws, want de Heilige Schriften zijn natuurlijk ook die Hebreeuwse schriften. De zoon is de Ben. De zoon is mens, is bijvoorbeeld de Ben Adam. Het Hebreeuwse woord voor zoon is Ben. We kennen dat woord wel. Verwant daarmee is het woordje Eben. Dat betekent rots. Eben Haezen. Rots der hulp is dat, geloof ik. Ja. Maar het woord Ben is ook een bouwer. Ben is dus een zoon. Ben is ook. Eben is rots. Hè, maar de rots is ook Christus. En Ben is ook een bouwer. Maar God bouwt zijn koninkrijk. Maar God bouwt zijn koninkrijk door de. God bouwt door de zoon. Hè, God bouwt zijn koninkrijk door de zoon. En het evangelie van God gaat over de zoon. De Ben Adam. Nou ja. Ik neem dat laatste gedeelte nog even mee voordat we. Ja, ik heb nog wel iets tijd, geloof ik. Het evangelie van God aangaande zijn zoon, die geworden is uit het zaad van David naar het vlees. Ja, wat we hier nu vinden in de volgende verse is dat de vleeselijke oorsprong van de zoon wordt getekend. Naar voren gebracht. En zijn oorsprong naar geest. In het volgende vers. Daar komen we dan niet meer aan toe. Maar ik wil wel. Dit vers nog even afmaken. Maar hij is geworden. Hij is geworden uit het zaad van David. Hè, wordende. gesproten heeft, een NBG geloof ik, maar wordende vanuit zaad van David. En dit woord, Griekse woord spermatos, dat kennen we natuurlijk ook. Zo is gewoon een biologische term. Maar hier wordt dus echt gesproken over de vleeselijke oorsprong van de Heer Jezus, die mens werd. Maar het was ook, ik zei al, het evangelie gaat over de zoon. Maar die zoon was ook, hoe zeg je dat, het was ook te traceren. Hij moest bepaalde papieren, zouden we zeggen, hij moest bepaalde papieren kunnen overleveren om aan te tonen dat hij ook daadwerkelijk die zoon was. Hij moest zijn uit het zaad van David, want dat was namelijk tevoren beloofd. In Matthäus 1 vinden we het geslachtsregister. Ja, ik weet niet of een lijst van erfgenamen, het is maar hoe je het wil noemen. Maar daar heb ik ze even genummerd. En dan zie je dat nummer 14 inderdaad, dat is David. En dit is de lijn van Abraham tot David. Ja, en er zitten wel wat, volgens mij hebben we daar wel eens meer over gehad, maar er zitten natuurlijk wel wat, wat lijnen in die wij niet op ons cv zouden willen zetten, zou ik het bijna zeggen. Peres en Zera, ja. Verwekt door Juda bij Tamar, of het dochtje van David, verwekt door Salomo bij haar die de vrouw van Uria was. Ja. En toch is daar de Messias uit voortgekomen. Ik heb ze gewoon even genoemd. Ik ga het niet heel Matthäus 1 doorlezen. Maar we hadden het net over Christus Jezus. En dat is wel mooi in verband met het geslachtsregister. Want ik heb ze netjes voor jullie doorgeteld. Ik zet het morgen waarschijnlijk even op internet. Dan kunnen jullie allemaal mij narekenen of ik goed geteld heb. Maar dan kom je bij nummer 39 is Jacob. Jacob verwekte Jozef, alsof je in Genesis zit. Hè? Maar dat is de vader van Jezus. Jacob verwekte Jozef, de man van Maria, uit wie geboren is Jezus. Nummer 41, die Christus genoemd wordt. En waarom ben ik niet gestopt bij 41? Nou, omdat de schrift zelf zegt dat dit een nieuw geslacht is. Want al de geslachten, dus van Abraham tot David, zijn 14 geslachten. Van David tot de Babylonische ballingschap. Hier dus, naar de Babylonische ballingschap, vers 12. Van David tot de Babylonische ballingschap zijn 14 geslachten. En van de Babylonische ballingschap tot Christus zijn 14 geslachten. 3 keer 14 is 42. Dat heb ik thuis alvast voorgerekend. Maar 3 keer 14 is 42. Dus Christus, ja, is een nieuw geslacht. Ja, wat heet? Dat is een hele nieuwe mensheid die hij daar aan het licht bracht. Nieuw leven. Want Christus, zei ik, Christus Jezus, waar Paulus slaaf van is en wij ook, is de titel van de opgewekte. En is dus een andere generatie dan Jezus, om het zo te noemen. Om het zo te zeggen. Nou, dit is, je zou het kunnen zeggen, tot hier zijn wording uit het zaad van David. Zoals dat in Romeinen 1 wordt gezegd. Die geworden is uit het zaad van David naar het vlees. Nou, dat wordt hier, tot hier dan, want dit is de verwerking uit de geest. Daar gaat het volgende vers over. Maar tot hier, tot die 41 is het hoe hij gesproten is of geworden is uit het zaad van David naar het vlees, door God beloofd van tevoren in de heilige schriften. Dus het gaat hier echt over een, het evangelie gaat over een persoon die tevoren beloofd was en die bepaalde papieren, ja, om het even, misschien wat banaal, maar om het even zo te zeggen, die bepaalde papieren kon overleggen. Ik ben uit het geslacht van David, enzovoorts. Nou, wat moet ik daar nog aan toevoegen? Niet zoveel, denk ik. Nee, ik denk dat, het, dat we hier moeten stoppen. Maar dit is zijn wording naar het vlees. En die dynastie, dat koningshuis van David, ja, dat is ook, dat is natuurlijk ook afgebroken. Er zit niemand meer op de troon van David, nu. Maar de schrift zegt dat hij de vervallen hut van David weer zal oprichten. Hij zal dat koninkrijk inderdaad gaan herstellen. Dat koninkrijk dat Petrus en de 12 predikten, waar we het vorige keer over hadden. Dat de Messias, wanneer het volk Israël als volk tot geloof zou komen, dan zou de Messias terugkomen vanuit de hemel en alles herstellen waarvan de profeten van oudsher gesproken hadden. En dat zal in de toekomst gebeuren. Israël zal als volk de naam des Heren aanroepen en zal tot geloof komen. En zal hij terugkeren. Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. En dan zal hij inderdaad weer op de troon van David zitten. Maar dat is een onderwerp op zich. Hoewel we dat natuurlijk vorige keer ook even hebben aangehaald. Maar in die tussentijd geldt het evangelie van de apostel Paulus. De apostel van de natie. Nou, tot zover voor deze avond. Dan gaan we volgende keer verder met alweer vers 4.